Eindigen. Ik mag nog één keer wat zeggen namens meneer Van Hoorn. Hebt u allemaal betaald? Hebt u allemaal uw sleutel ingeleverd? Door meneer Van Rossum, u weet wel, de man die naar voren kwam. Die is zijn Bijbel kwijt. En wat is door meneer Van Rossum zonder zijn Bijbel? Ik weet niet of iemand hem daar... Broeders, wij willen vanaf deze plaats heel hartelijk diegenen danken die zich bereid hebben verklaard om het woord hier te voeren. Wij willen heel hartelijk danken degenen die ons allerlei hand- en spandiensten hebben verricht en daarbij hebben geholpen om op de gebruikelijke manier de zaak een goed en een vlot verloop te laten hebben. Wij zijn de Heere ootmoedig dankbaar dat wij bij alle kerkelijke verwarring, problematiek, bijna zei ik verwording, met elkaar een plaats mogen hebben, nu al 12 keer, waarbij wij ons als leerjongeren van Christus neer mogen zetten om te horen. Wij hopen en wij bidden dat God u daarin ook zegent in de periode die we nu weer in zullen gaan. Het is ons altijd een geweldige vreugde geweest wanneer mensen ook door de gang van het ambt er op een enorme manier tegen opzagen om weer te beginnen. En dat ze hier moed grepen en met vernieuwing door het woord en in de kracht van de geest de Heere dienden. Onder oud en jong, in het openbaar en bij de huizen. Daarbij zaaien wij op hoop van zegen. En wij hopen en wij bidden dat de Heere zijn kerk weer tot bloei wil brengen. Ik geloof niet dat ik wat vergeten heb. Alleen voor de liefhebbers, dat is dan na afloop van deze tijd. Als u nog u wilt buigen over een foto, zoals iemand net zei, van oudvaders, dan ligt die hier. Het jaarlijkse zoekplaatje voor onze gemeenteleden, of u er inderdaad geweest bent. Wij danken de krant voor deze prachtige foto. Wij gaan zingen, voordat wij het woord geven aan collega Den Hoed, van Psalm 44, het eerste en het tweede vers. O God, wij mochten met ons oren weleer van onze vaderen horen, wat werk gij in hun dagen brocht. Hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun dien voorspoed toegebracht. Psalm 44, 1 en 2. Ik ga u voor een gebed. Opnieuw, Heere, komen wij tot u. Met eerbied en diep ontzag. Om u nog eenmaal te bidden of u ons wilt verlichten door uw geest. De schriften voor ons wilt openen. Om te horen de woorden van het eeuwige leven. Om u te danken voor alles wat u ons in deze dagen hebt gegeven. En dat wij in dit alles en door dit alles heen u zullen volgen. In ons ambt, op de weg naar het ambt, in het staan in het midden van de gemeenten. Heere, mogen wij u vragen of u zich wilt ontfermen over de kerk in Nederland. Richt haar op uit haar val, in gezonkenheid, doodsheid. U die maar te spreken hebt en het is er. Te gebieden en het staat er. U kunt de meest vervallen kerk tot bloei brengen. Daar zal immers land en volk wel bij varen. Heere, zegent u de lector van dit moment en laat deze conferentie zo mogen uitlopen op de eer en de glorie van uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
Mannen en broeders, ik wil een paar versen met u lezen uit 1 Petrus 4. Ik doe het om destijds veel wat korter, te meer omdat ik straks nog een vrij grote begrafenis nadien heb te leiden en we toch ons aan de tijd enigszins moeten houden. Ik lees met u uit 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 11. En het einde van alle dingen is nabij, zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bediene hij deze aan de anderen, als goede uitdelers der menigelei genade van God. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden. Door Jezus Christus, welke toekomt, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nu wij bijna aan het eind van onze conferentie gekomen zijn, mogen we dankbaar terugzien op al het goede wat de Heere ons hierin heeft gegeven. Dat is niet niks geweest. Er is ons ontzaglijk veel aangereikt vanuit het woord van God, zowel dogmatisch als ook eschatologisch en ook praktisch. Maar ook vanuit de geschiedenis van de kerk en ook met het oog op het pastoraat. In datgene wat ons naar voren gebracht werd. Kortom, veel stof om over na te denken. Nu wij straks weer uit elkaar zullen gaan, ieder naar de plaats en de post waar de Heere ons gesteld heeft om hem te mogen dienen in zijn koninkrijk. Ik denk ook bemoedigd in de ontmoeting met elkaar, waar contacten mochten worden gelegd en ook weer versterkt. Zien we het maar veel als zegeningen van onze goede God. Mogelijk zijn er die zich in hun pastorale arbeid soms erg eenzaam voelen. Dan is dit moment een moment geweest van bezinning, toch ook van een grote toerusting tot de taak die zeker weer wacht in deze komende tijd. Ik zeg misschien ook er tegen opzien om het vele werk weer te moeten gaan hervatten. Omdat er zoveel op stapel staat wat onze aandacht vraagt en voorzeker ook niet gering is, met name in deze tijd, waarin de vorst der duisternis juist het leven van ambtsdragers, van dienaren van het woord, zoveel aanvalt, zelfs ook vanuit de gemeente Gods. Dat noem ik dan altijd zowel van binnenuit als ook van buitenaf. We hebben daar in de afgelopen dagen meermalen wat van gehoord. Dat vraagt ook, mannen en broeders, een geweldige waakzaamheid. Zowel van u als van mij, maar ook van de gemeenteleden. Juist met het oog op de vorming en de fundering van die gemeente. Om het goede pand dat ons toebetrouwd is zuiver te bewaren. Daar lijden we soms in als christenen. Zoals Petrus ons vanmorgen aanreikt uit het woord waar ik een paar strepen onder zet, onder bepaalde dingen uit het gedeelte wat ik met u las. En dat is namelijk uit die pastorale bewogenheid waarmee hij spreekt tot christenen aan wie hij zijn brief schrijft. En in dat hoofdstuk 4, dat kleine stukje, spreekt hij over het einde van alle dingen. Dat nabij is, alle dingen op aarde. En hoewel ik er mij zeer wel van bewust ben dat Petrus hier allereerst alle aandacht richt op de gaven in het algemeen priesterschap der gelovigen, meen ik dat deze gaven zich verbijzonderen in het leven van hen die met name de dienst ter verzoening telkens mogen verrichten. Te meer sprak mij dit woord aan, en dat is een stukje persoonlijke belijdenis, ook nu weer bij het voorbereiden, omdat het juist mij in tijden van aanvechting in het werk, en wie heeft dat als dienaar van het woord niet, in de vele jaren waarin ik dat heb mogen doen en nog mag doen, waarin je zo geheel op jezelf teruggeworpen wordt, ik zeg omdat mij dit woord juist te meer vaak bemoedigd heeft en getroost de weg doen gaan, voortgaan, de ambtsweg, ziende op de grote ambtsdrager, die gaven en zegeningen geeft naar de maat waarin ze bij iemand passen. Niet boven mate, maar ook zeker niet beneden de maat. En dat is een wonderlijke zaak. Deze apostel die schrijft mensenlevens zo diep in het hart aan en stelt ze gelijkertijd op de fronten waarin juist de tijd van toen, maar ook vandaag, zoveel overeenkomst vertoont. En dan wijst Petrus erop hoe zowel persoonlijk als ambtelijk en als gemeente de liefde tot God en elkander van zo'n geweldig groot belang is, juist met het oog op het einde der tijden. En hoe heet je wel geen apostel der liefde, zoals Johannes, maar die liefde is ook weer niet het speciale bezit van deze man, deze apostel Johannes, alleen geweest. Gelukkig niet. Die liefde moet het sieraad zijn van alle kinderen Gods. En zeker ook van zijn dienstknechten. Ieder die de naam van Christus noemt, zegt Paulus, sta af van ongerechtigheid. Die liefde moet het sieraad zijn, zeg ik. Hij zegt zelfs dat de liefde voor alle dingen er moet wezen. En naarmate de geschiedenis van de wereld zich ontwikkelt en de tijd gaat aflopen, wordt de tegenstand groter tot de gemeente Gods. Maar ook de tegenstelling tussen de kerk en de wereld scherper. In de gesprekken van zo even en gisteren merk je dat ook in de ontmoeting met elkaar. Hoe bepaalde krachten vanuit de gemeente zich openbaren juist binnen die gemeente. We hebben het ook vanmorgen van collega Westerink gehoord. En naarmate de tijden voortgaan, zal dat ook vermeerderen, zegt Jezus. We lezen het ook in dit hoofdstuk. Naarmate de hitte van de verdrukking er zal zijn, zowel in de lastering als de tegenwerking, de uitgieting ook van overdadigheden, zal er zeker geen lauwheid in de liefde mogen zijn. Nog veel minder onverschilligheid en liefdeloosheid. En naarmate de liefde zal verkoelen, moet er bij Gods kerk de broederlijke liefde zijn om die op te scherpen. En als teken van geloof en godsvrucht openbaar te worden. Petrus roept de gemeente op om daarom juist in die eindtijd het werk getrouw te doen in afhankelijkheid van onze grote opdrachtgever. En mogen we vanmorgen ons maar eens zetten op zijn leerschool naast die gemeente. Want een iegelijk die gelijk hij de gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij ze aan de ander. Wie van de liefde van de Heer Christus iets heeft mogen ervaren in zijn ziel, die kan dat toch niet voor zichzelf houden. Dat wil hier zeggen namelijk dat wij beschikbaar hebben te zijn voor die ander en af hebben te zien van eigen belang met zelfverloochening. Dat kost het wel, maar je ontvangt er soms zo geweldig veel voor terug. En dat dienen, dat is dan eigenlijk het grote gebod in de gemeente Gods. Omdat de een aan de ander gebonden is en tot dienst aan de ander geroepen. En als ik daartoe mag spitsen op het ambt van dienaar van het woord, omdat we vanmorgen in grote verbanden zo bij elkander zijn, dan is denk ik dat dit toch zeker van toepassing op ons aller leven, om elke dag ons geroepen te weten, onze gaven en krachten in de dienst des Heren te mogen besteden. Niet hoog in de boom, allerminst, ook niet halverwege, maar gezeten aan de voeten van de meest nederige dienstknecht die er ooit op de wereld geweest is, Jezus Christus. En er is een dienstknecht niet meer dan zijn meester. Eigenlijk staat er in dit woord van Petrus, laat een ander, terwijl u dient, er wel bij varen. Niet om te kijken van wat breng ik ervan terecht, maar het om de grote meester in handen te geven. En dan is dat dienen echt geen vernedering, maar juist een eer. En het geeft aan getrouwe dienstknechten ook, denk ik, een diepe vreugde, als de meester er maar door groot gemaakt mag worden. En dan heeft de Heere God ons met gaven elk toegerust. Let er wel op, dat is niet voor elk dezelfde gave. U kunt dat lezen bij de apostel Paulus in hoofdstuk 12 in de Korinthebrief. Dat kunnen heel wat verschillende gaven zijn, al naar dat God dat behaagt. Psalm 44, die we zo even gezongen hebben met die prachtige wijs, maar ook met die diepe ingrijpende woorden, spreken daar wonderlijke dingen van. Dat God het doet naar zijn vrijmachtig welbehagen. En Peter zegt dat ook, en dan denkt hij hier aan gaven in hele grote verscheidenheid. Niemand neemt die. Niemand is ze ook waardig. De Heere schenkt ze. Gaven. En dan moeten we maar niet denken aan aangeboren begaafdheden, heden waar de gemeente vaak zo dol op is. Wat heet het weer goed gezegd? Ik heb dat zo vaak in de gemeente gehoord, vooral in Brabant. Wat heeft hij dan gezegd? Oh, hij heeft zo goed gezegd. En dan hoorde je niks. Moet ik dat dan maar invullen? Voor u. Of laat u het dan niet invullen door de Heere? We denken hier denk ik meer aan geestelijke gaven, die samenhangen met en die voortvloeien uit het heil dat de Heere in Christus geschonken heeft. En dan wijst Petrus ons in het verband twee van die soorten gaven aan, namelijk de gaven van het spreken en die van het dienen met de daad. Dat wil niet zeggen dat er dan maar twee genadegaven zouden zijn. Maar wel twee groepen, of wilt u twee soorten van genadegaven. Paulus somt die op in de Korinthebrief, zei ik je wel, en ook in Romeinen 12 op een zeer uiteenlopende manier. Maar ook die kunnen tot twee soorten, twee groepen ondergebracht worden. De gave van het woord, het leren en vermanen. De gave van de daad, de dienst aan de ander. Gaven al te saam waarmee gediend mag worden. Het is denk ik ook een onderscheid van gaven die de Heere toebedeelt. En als het dan gaat om de gave van het spreken, dan wil Petrus hier zeggen dat de gemeente gesticht en gebouwd wordt als het woord Gods verkondigd wordt. Met name een dienaar van het woord heeft eerst van de Heere te ontvangen. In de voorbereiding van onze preken gaat het allereerst om een luisterend oor zongen het gisteren, dacht ik. Merk op mijn ziel dat antwoord God u hier geeft. Om het in gebed en verwachting van hem alleen te moeten hebben. Dat is een rijke zaak. Of moeten we zeggen, een moeilijke opdracht. Want we praten zo makkelijk, mannen en broeders. Veel. En daardoor vaak wat mousschudderijwerk. Maar horen, dat betekent geduld. Oefenen. Jezus zegt erbij zelfs, zie dan toe hoe gij hoort. En het is het onderscheid dat in dat opzicht juist aan het licht komt. Al dat gepraat zo through the bush, zonder waarachtig en diepe voorbereiding in gebed en luistervermogen, ik denk niet dat dat de Heere welkom is. Hoewel de gemeente er vaak helemaal mee de sas is. Want dat het is, dat het is zoals het mag zijn, dat hoort men graag, dat ziet men ook graag, of men ziet het niet. Het is bovendien een genadegave die niemand zichzelf waardig gemaakt heeft en ook niet maakt, maar die de Heer in zijn goedheid en vrijmacht schenkt. En daarom willen we in dit slotwoord juist dat vermaan van Petrus onderstrepen, namelijk om te lijden als een christendienaar. Ook met de gave van het woord, om bedachtzaam om te gaan met dat woord. Om wat ontvangen is van de Heere getrouw aan anderen door te mogen geven. Ik denk dat het op zichzelf ons elke dag een wonder moet wezen, omdat de Heere dit hoge dienstwerk toebetrouwt aan zondige schepselen met een verdorven natuur, die niet anders gezaligd moeten worden dan zij, die onze zorgen zijn toebetrouwd, die ook elke dag in vele dingen struikelen en dagelijks de vergeving en de genade moeten ontvangen in hun leven. En ondanks dat maakt hij mensen tot dat werk bekwaam om door hun stumperige dienst zijn woord te laten spreken. Hij neemt ze in zijn dienst en roept ze tot de arbeid in zijn koninkrijk. Want niemand die die eer zelf aanneemt, mag zich van God daarin erkend weten. Maar die van God geroepen is, zoals Aaron. En de Heere zelf kiest dan, zoals onze Dordtse leerregels dat ook terecht zeggen, zelf mannen uit, en dat is zijn vrijmacht. Want niet elk die tot God bekeerd is, is ook tot het predikant geroepen. De roeping van God is nodig, want hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden zijn? En dat grote wonder, dat heeft een dienaar ook erg nederig te houden. In ootmoed. Heeft zich er goed rekenschap van te geven hoe hij die woorden God spreekt. Of hij dat doet in getrouwheid en oprechtheid van hart. En of hij daarbij alleen de eer van zijn zender en niet de gunst van mensen bedoelt. Want och, ons boze vlees, dat zoekt zo graag mensen te behagen. Peter spreekt hier over, niet over een mensenwoord, maar over de woorden Gods. Die alleen, die hem toebetrouwd zijn. Wij zijn immers geen verslaggevers toch van onze eigen belevenissen op de preekstoel. Een gevolmachtigde van de Heere, die als een ambassadeur in zijn dienst het woord hebben te spreken wat we van de Heere hebben ontvangen. Om alleen zijn boodschap door te geven, zijn wet en zijn wil bekend te maken. En ook de weg des heils van God ons geopenbaard in de dienst van de verzoening. Staan we er wel eens voldoende bij stil, dat we er immers allemaal rekenschap van hebben te geven hoe wij die woorden Gods gesproken hebben. Of het ging om de verhalen die we wisten te vertellen, of om die boodschap waarin God het meest groot gemaakt wordt. En daarom is het onmogelijk om onszelf ook te preken, trouwens, dan denk ik dat je gauw uitgepreekt bent ook. Mensen zeggen wel eens zo van, nou heb ik iets gehoord wat ik dan nooit gehoord heb. Dat kan geweldig mooi zijn. Maar ik zeg er dan altijd maar bij een wezen van verzekerd, mijn vriend, dat hoort u ook nooit meer ook. Onthoudt u dat maar goed. Als mensen zo praten, dan hoor je het niet meer. Ik zeg, we zijn geen verslaggevers, wel nee. Daarom is het onmogelijk om dat zelf te doen. Maar alleen heen af te wijzen van jezelf naar die grote profeet en leraar Jezus. Ik denk ook dat mensen dan al spoedig uit het middelpunt verdwijnen. En dan weten we ook de rechte plaats in te nemen, namelijk dienstknecht te zijn. Dat wil zeggen, het eigendom van de ander. Dat is de positie van een mens die geroepen wordt om zulk hoog dienstwerk te mogen doen. Hij is inderdaad een VDM, maar dan staan de V en de D met een hoofdletter en de M met een kleine letter. Dienaar van dat goddelijk woord. En als hij daarom zichzelf preekt, dan zoekt hij zichzelf te verheffen in plaats van de gemeente te stichten en te bouwen. Maar wie Christus voor een arme zonder alleen wil preken, die moet en mag zelf terugtreden om zichzelf te vergeten. En als hij dan toch nog iets van zichzelf wil zeggen, het zij zo, dan alleen dit, dat hij een dienaar is om Christus wil. En meer niet. En ook spreekt Petrus niet alleen van een bedienaar. Hij maakt dat nog duidelijker door het beeld van die uitdeler te gebruiken. Ik vind dat zo'n geweldige uitdrukking. Want dat wil hier zeggen, ja, in de eerste plaats, afgaande op het woord wat er staat, denken we aan strooien. Zoals een landman zijn zaad uitstrooit. Als we in het Grieks bezien, dan heeft dat te maken met rentmeester zijn. En u weet, dat heeft een hele hoge betekenis. Want in het dagelijkse leven is een rentmeester slechts iemand die het goed van een ander beheert. Heeft niks van zichzelf daarin zijn eigendom te noemen. Een beheer dat zich niet beperkt tot het zorgvuldig bewaren van het goed, maar dat ook kan bestaan in het gebruik en zelfs het uitdelen van goederen voor zover de dienst aan de eigenaar dat toelaat. De meester die over de rente gaat. Zo zijn we in dit leven geen bezitter. Wel rentmeester. We kunnen eigenlijk niet eens spreken van, als ik dat op het eigen leven toepas, we kunnen eigenlijk niet eens spreken dan om van onze tijd en onze kracht, onze energie, onze werklust, ons geld en voel maar in. Want hij is de eigenaar die ons tot rentmeesters gesteld heeft. En wij mogen dat leven gebruiken en genieten van het aardse goed en ook anderen daarmee dienen in een goed beleid. Er is hier zelfs sprake van goede uitdelers, goede rentmeesters van menigerlei genade. Destijds werd er een preekboekkafje uitgegeven. Vandaag gebeurt dat niet meer. Brink en Meppel doet dat niet. Ik heb het geloof nog half versleten altijd in de zondags bij me. En daar staat iets in van die menigvuldige genade. Dat houdt dienaren ook ootmoedig, maar tegelijkertijd ook moedig. Omdat het woord is van de schrift. Menigvuldig, dat betekent in een veelvoud, in een menigte. Zoals het God behaagt. Dat bemoedigt juist in ogenblikken waarin je ervaren mag dat dat de kracht is om verder te kunnen gaan. En het kan ons tegelijkertijd ook stil en ontmoedig maken en houden. Want die genade is niet wat van de Heere zelf, want deze genade is niet door een mens te beheren. Gods genade is een veelheid. Het is geen karigheid, maar een overlopende fontein. En die genade is niet door een mens te beheren, zeg ik, nee, want die genade Gods is een veelheid van gaven die tegelijkertijd ook opgaven zijn. Als Abraham gezegend wordt, dan krijgt hij er tevens de opdracht bij om zelf een zegen te zijn. Gaven in grote verscheidenheid, menigelei. Dat kan ook betekenen hier, veelkleurig. Het ene licht van Gods genade breekt in een menigte van stralen die elk een eigen kleur vertonen. En daarin schittert de kleur van het geloof. Ook de tint van de liefde en van de hoop en van het geduld, maar ook van de vreugde in God, in al dat werk. En in die menigerlei genade is ook de gave van de vertroosting, van de bemoediging en van de onderwijzing, maar ook van het vermaan, de gave van volharding en van godsvruchten en nog vele andere meer. Wat een overweldigende veelheid van zegeningen van de geest heeft de kerk ontvangen om die ook uit te delen. Juist naarmate het einde van de tijden vordert. En dan komt de vraag naar ons toe, mannen, broeders, hoe gaan we met die gaven om? Zijn we anderen tot dienst met die gaven die God ons aan onwaardigen wil bewijzen. De vraag komt nog persoonlijker naar ons toe. Mogen we er ook zelf van leven? En gaan we in het pastoraat als goede uitdelers ook mee te werk, zodat we anderen de rechten van Gods mond mogen vertellen en zelfs met lust onderwijzen en winnen? Mogelijk is die vraag te hoog gegrepen, zegt u. Als je op jezelf ziet, wat kun je dan vaak jezelf arm voelen? En wat kunnen we eigenlijk beheren als goede rentmeesters? Wel nu, Petrus komt ons daarin tegen als hij zegt, en eigenlijk gelijk hij gaven ontvangen heeft. Niet elk mens heeft elke gave in zijn bezit en alle gaven tegelijk. De Heer schenkt aan elk naar zijn wil. Zij kan beginnen al een gave die bij hem past. En wat de Geest des Heren doet, dat hebben we dan ook met eerbied aan de Heer over te laten. Ik denk ook niet dat wij dat proberen moeten om kunstmatig bijzondere krachten tot openbaring te brengen. Niet in de schoenen van een ander gaan staan. Dan zijn dat je op een eenzame post moet staan al jaren. Dat het God behaagt om juist toch door dat stumperige werk waarvan je elke dag denkt, nou gaat het niet zo makkelijk meer. Dat het God behaagt om dat toch zo te zegenen voor iemand die u er helemaal niet op aangezien had. Nooit is tegengekomen in uw ambtswerk dat u iemand hoorde spreken van de dingen Gods in zijn leven waarvan u dacht, nooit geweten. En dat je anderen wel eens erop aankeek en dacht van, toe zeg er eens wat van. En bleef wind stil. En ieder heeft daarom ook, denk ik, tevreden te zijn met die gaven, ook de maat van de gaven. En die gaven zijn heus niet weinig, als we erop letten. De een strijdt immers met de liefde en de overtuiging voor de waarheid. Een ander ontvangt gaven om te onderwijzen en weer elders gaven om te vertroosten of de gaven van het gebed. Daar moeten we maar niet gering over denken. Ooit hoorde ik een keer eens een prachtig voorbeeld daarvan. Het is al jaren geleden. Het was mijn oude dorpsdominee, en ik spreek nu al van toen ik 12, 13 jaar was. Maar ik weet wel dat ik naar huis gegaan ben en het gauw opschreef. Het kan misschien eens van pas komen. En toen zei hij, je moet eens kijken, gemeente, naar een boom waarvan u de hoofdvorm kent. En als u die twee bladen van een boom met elkaar vergelijkt, dan zegt u, ik geloof dat u toen zei, het is een kastanjeblad. U ziet dat dan de hoofdvorm, anders dan een eikenblad. En als u nou twee bladen van diezelfde boom met elkaar vergelijkt, dan merkt u dat ze allebei verschillend zijn. Wat was de toepassing nou van het verhaal? Nerven lopen natuurlijk in zo'n blad anders dan weer in het andere blad. De toepassing was deze. Hij zei, er zijn twee bladen aan een boom nooit gelijk. Dat is het wonder Gods in de schepping. Dat schreef ik direct toe maar op. Maar hij zei er ook nog wat achteraan. Daar zijn ook geen twee mensen in de dienst des Heren gelijk. Ook geen twee kinderen Gods. De één is misschien stil. De ander spreekt makkelijk. De een dient, de ander ontvangt. En geeft zang en geeft langzaam wat uit. Hij zegt maar, die bladen van die boom, die twee bladen in de natuur, worden uit dezelfde stam gevoed. Ook dat kleine stukje wat in die oksel zit misschien, van een takje enzovoort. Zo is het ook in het leven van de kinderen Gods. Ze worden uit één stam gevoed. En het is het werk wat God doet in het rijk van de herschepping. U voelt wel dat dat betekent dat mensen die altijd zo heel gemakkelijk spreken over een schematische bekering en een schematisch werk, het zal zo moeten en anders niet, helemaal de fout ingaan als ze tegelijkertijd ook de vrijmacht Gods dan belijden. De Heer is machtig om ze overal vandaan te halen, zeggen we dan. Jawel. Maar gelooft u het nou ook van die ene die het misschien anders beleeft dan u? Of moeten we dan zeggen, heren, wie ben ik dat u mij nog daarbij betrekken wil? De Heere kent degene die de zijne zijn. En als we dat voor ogen houden, dan zijn die gaven ook heel verschillend. Niet gering denken, zeg ik, nee. Goede uitdeler zijn, dat heeft ook te maken met trouw. Niet in slordigheid en ordeloosheid. Je leven verdoen. Actieve rentmeesters. Die gelijkertijd toegewijde dienaren begeren te zijn als hun heren komt. O zeker, dan zal er in dat rentmeesterschap veel tekortkoming en veel zonde overblijven. Maar dat zal telkens ons in de schuld hebben te brengen voor God met de bede om de verzoening. Dat de Heer ons ook afhankelijk houdt van hem om dat dienstwerk te doen tot eer van hem en tot dienst van elkander. Als dienaren van het woord hebben we daarom ons dienstbaar te stellen aan het geheel van de gemeente. Met ons van God verleende gaven. Dat betekent nauwkeurig toeziend letten op het geheel, maar ook op die enkeling. Niet in de zin van spioneren, dat is de bedoeling niet, maar in liefde en acht geven op de leer en de handen en de wandel van de gemeente. En hoezeer het waar is dat wij bevriend horen te zijn met alle die de naam des Heeren ootmoedig vrezen. En hoezeer het waar is dat wij hartsvrienden mogen hebben met wie je inderdaad te spreken kunt van hart tot hart. En ik heb ze ook, dat mag u weten. Maar de zorg allereerst behoort zich uit te strekken tot het geheel van de gemeente. Ook tot die dwarrelaars, die randbewoners, juist zij. We hebben bij de bearbeiding van de gemeente, dacht ik dan niet uit te gaan, allereerst van de verkiezing. Daarvoor zorgt de Heer in zijn vrije macht. De Heer kent alleen met zekerheid degene die de zijne zijn. We hebben uit te gaan van het verbond der genade. Van alle die door doop en belijdenis tot die gemeente behoren. Maar we hebben wel te letten daarbij op wat Paulus met name zegt. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En ik denk dat deze vermaning liefdevoller, maar tegelijkertijd ook indringender zal worden, naarmate de gemeente meer het beeld vertoont van de wereld en minder van Christus. En naarmate er meer middelpuntvliedende krachten openbaar komen, die jongeren met name in deze tijd proberen los te wrikken en los te rukken van het fundament dat gelegd is. En daarom hebben wij de gemeente maar te zien door de ogen van hem. Jezus sprak nooit over de scharen die de wet niet kent en die daarom vervloekt zou zijn. Maar in zijn hart was de ontferming over de schapen die dwaalden zonder herder. En deze taak is zwaar en ze wordt nog zwaarder naarmate de gemeente ongeestelijker zou worden. En naarmate er meerderen komen die het teken en zegel van Gods verbond aan hun voorhoofden proberen uit te wissen in onverschilligheid of anderzijds die in valse gerustheid voortleven. Daardoor beide neemt dat verval toe. En dan wordt die dienst al uitermate zwaar om uitdeler te zijn. Toch aanhouden, tijdig en ontijdig. En daarom hebben we juist dat indringende vermaan nodig in liefde. Maar ook met de ernst van de bediening vanuit het woord Gods. Dat in ieder zich bekeren van zijn boze wegen. Ik vind het altijd nog een misleiding in de prediking als niet op onze afkomst gewezen wordt. En we alleen maar vrede, vrede en geen gevaar horen. Het evangelie is nu eenmaal niet naar de mens. Omdat tegen hem spreekt. Dat spreekt tegen hem. Voor de natuurlijke mens is het een ergernis en een dwaasheid. Omdat het handelt over de gekruisigde Christus. Maar die ergernis zou nog niet zo'n gevaar lopen als deze heren niet zo opgestaan zijn en bovenal zijn komst en gerichte aankondigt. En daarom is het niet genoeg om alleen te preken dat er op deze aarde, deze gevloekte aarde, een krib en een kruis hebben gestaan. Maar zeker ook dat Christus eenmaal de plaats inneemt op de rechterstoel, waarbij het erom gaat hoe u en ik rechtvaardig voor hem zullen verschijnen en of we de gaven Gods recht hebben gebruikt. Of wij met name gewezen hebben op datgene wat uiteindelijk blijft. Ik heb in mijn laatste 5 jaren dat ik in de dienst mocht staan, verbonden aan de gemeente, misschien wel 100 keren die ene vraag uit de Heidelbergen gesteld. En ik stel hem nog meer vandaag. Wat is uw enige troost, gemeente? Niet in wat je allemaal hebt, maar wie je bent voor God. Ben je in hem of buiten hem? Ik weet, er wordt allerlei geklaagd over vervlakking in de prediking. Met de een mag het zus wat meer zijn en met de ander moet het wat minder. Dat is de oorzaak nu. Het is ons niet onbekend dat er op bepaalde fronten een verbondsmatige prediking gehoord wordt, waarbij woorden als bekering en wedergeboorte niet eens meer aan bod komen. Anderzijds kan er ook een vermagering in de prediking optreden, waarbij de Bijbels reformatorische, christocentrische prediking verzandt in een bevindelijkheid en een christendommelijkheid, waarin de mensen niet meer opgeschrikt, niet meer verschrikt, nog verkwikt worden. De oorzaak van dit alles ligt, meen ik, hierin, dat de achtergrond van het woord, van het te prediken evangelie, namelijk de rechterstoel van Christus, niet meer ter sprake komt en men de schrik des Heeren niet kent om mensen te bewegen tot het geloof. En als dat wel weer dan eenmaal gebeurt, dan ben je een zware preker. Men vraagt zich niet af of die zet is niet weggelaten moest worden. Het gaat over waar en onwaar. Dat moet dan niet gezegd worden om mensen bang te maken, maar om ogen te openen voor de diepste dingen. Het gaat er immers om dat zondaren door de Heilige Geest in het hart worden gegrepen om voor het aangezicht Gods te komen om hem om genade te bidden. Paulus bidt als een gezant van Christus wegen, niet verzoen u, bewegen tot het geloof. En dan moeten we maar nooit vergeten dat wij met al onze gaven, heel dat dienstbetoon, werken onder de ogen van de hoogste opdrachtgever, de Heilige Geest. En u weet, hoe hoger je opdrachtgever, des te meer en grootser de opdracht. Ook des te ijveriger hebben we te zijn in uitvoeren van taak en werk. Dat begint in een binnenkamer. En het voert naar de buitenkamer. Dan wordt er nooit scherper en ontdekkender gepreekt dan wanneer uit de schrift wordt aangetoond hoe de gemeente heeft te zijn en hoe zij in haarzelf is. Ik weet dat een vrome dreesman godsdienst in dat opzicht tal van mensen ook vandaag en de dag nog wel bekoort. Hoe het op de zondag mag gezegd worden, maar hoe in de week in dat opzicht andere taken wachten en ook andere handen werken die voortkomen uit een andersoortig hart. Groot en klein moet met de laatste ernst van de ziel opgeroepen worden tot dat geloof en die bekering in Christus, zodat de levensvernieuwing door de Heilige Geest, die in de doop betekend en verzegeld is, maar niet een gedachteschema is, maar een levende werkelijkheid, uitdelers van menigerlei genade, dat is strooien. En zo mogen we dan ook in dat dienstwerk met de volheid van het woord naar buiten uittreden en met de ruimte ook die het evangelie openbaart voor arme zondaren, uitdelen, ik zeg het nogmaals, met een ruime hand, niet heersend, maar dienend in vermanen en vertroosting, in onderwijs en leer, waarbij het van groot belang is onszelf bediend te weten telkens weer door die grote gever vanuit zijn onuitsprekelijke liefde en gave. Hij heeft al die gaven der genade verworven voor zijn kerk. Heeft die wet en die volkomen dienst volkomen vervuld in liefde. Om mensen die in het vuil van de zonde lagen zo lief te hebben dat hij zijn bloed voor hen ging vergieten. Daarom zal dat ook liefde moeten geven in de harten van allen die tot de dienst in zijn koninkrijk zich geroepen weten. Want als die liefde er niet is, mannen en broeders, dan stranden we beslist. Geen rechtzinnigheid zonder liefde, maar wel liefde met rechtzinnigheid. Zo heeft de Heere Christus het ook zelf geleerd en zich gegeven tot rantsoen voor velen. Maar dan kunnen we ook, zegt Calvijn, verstaan hoe verschrikkelijk het is voor hem als zijn dienaren toelaten dat de vijand zielen wegsteelt onder het schuddak van zijn bloed, dat zondag aan zondag moet druppen op de gemeente. En daarom vraagt dat steeds die waakzaamheid. En een waakzame hond die bast voor zijn baas. Zo hebben we steeds biddend voor te waken als de koning van de kerk wordt aangetast in het kostelijk werk en die heerlijke dienst die hij verricht heeft om menigerlei genade te kunnen laten uitdelen in de dienst der verzoening. We hebben toch immers met een heerlijke koning van doen. En daarom moet ons hart er vol van zijn om zijn liefde en genade ook te preken tot behoud van die enkeling, van die arme zondaar. En als we dan zo mogen dienen, dan is dat in afhankelijkheid van en met de kracht die God verleent. Dat houdt nogmaals ootmoedig. En breekt hoogmoedig vlees juist van dominees af. Want wie is in zichzelf tot al die dingen, tot dat dienen en tot dat bedienen van die gaven bekwaam, hij moet er zelfs in lijden, ook als een christen. Maar dat is niet het ergste. Paulus zegt aan het einde van zijn Timotheusbrief dat hij geleden en gestreden heeft en het geloof aan het einde van zijn loopbaan heeft behouden. Kan er geen farizeelig werden? Jawel, in die weg wel. Het houdt hem ootmoedig aan Gods troon. Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God, die ons ook de bediening heeft gegeven. En zonder hem kunnen we niets doen, maar in hem en met hem kunnen we in ons ambt en arbeid hem en ook elkander dienen. Doordat de geest van God ons daartoe bekrachtigt. De Heere zelf zorgt voor de oogst, niet wij. En dan gaat het wel behagen van God door de hand van zijn gezegende Zoon, gelukkig en gelukkend nog voort. Laten we dan maar met onze bezoedelde handen tussenuit blijven, maar ze veel meer in de binnenkamer vouwen tot gebed. Dat hij onze zwakke dienst, het werk van onze handen, mogen bevestigen in het midden van de jaren. En dat in de dag van de toekomst van Christus een schare mag zijn die in dat dienstwerk van nederige dienaren heeft mogen ervaren de hand van hun Heere en Koning. Dat is een oefening elke dag weer. Inderdaad, godsdienst, oefening. Maar die is zo hard en zo broodnodig en nuttig in zelfkritiek voor Gods aangezicht. Want een iegelijk dan die gaaf ontvangen heeft, mag zo dienstbaar zijn aan de ander als een uitdeler van die menigvuldige genade van God. Ten slotte, mannen broeders, met deze opdracht, tevens deze bemoediging. Het staat me niet alleen in een aanvoegende wijs, maar ik denk ook dat het in een thetische zin gezegd mag worden. Met deze opdracht mogen we steeds uiteengaan. U op uw eenzame post, u daar die misschien denkt, zou iemand, ieder tot die gemeente die hij dienen mag in de kracht Gods. En die dan wel gediend hebben en dienen, die verkrijgen zichzelf nog een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Wel dan. En dat zijn mijn beden voor u ons allen. Wel gij goede en getrouwe dienst krijgt. Aan het einde van onze loopbaan. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Dat eindigt in de beden die we straks gaan zingen. Dat ons ambt en onze plicht, uitgaande tot onze arbeid, getrouw verrichten zullen tot zijn eer. Dat zijn gunst ons werk bekroon, zijn geest ons leiden en in ons woon. Amen. We zullen samen eerst danken. Heere, God van hemel en van aarde, we zeggen uw grote naam en bieden onze dank. Dat we rondom het woord van u elkander deze dagen hebben mogen ontmoeten. En dat u ons zoveel hebt geschonken. Niet alleen in die bemoediging, maar vanuit het woord waarin we moed en kracht en lering ontvingen in het onderwijs om nu ook bemoedigd uiteen te gaan. Zij samen of alleen, nadenkend over dingen die we gehoord hebben hoe het niet moet en niet kan, maar allermeest hebben we gehoord hoe het vandaag nog wel mag. En met het oog op de rechterstoel ook moed. We bidden van u geeft dat we ook ervaren mogen. Dat uw zegende handen rusten op alles wat we hebben ontvangen, Heere. En dan kunnen we lang niet alles onthouden. Misschien kunnen we het nog wel eens nakijken in een aantekening. Of horen op een andere wijze. Maar het ging uiteindelijk om die ene naam die we hebben te verkondigen. En die naam die zo heilig, groot en goed is, omdat de liefde van Christus ons dringen moet, om dat anderen ook te zeggen. Trouwe God, wij bidden van u, wil wegdoen wat niet was naar uw wil. Wat te weinig benadrukt zou zijn, wilt u het aanvullen. Wat te veel gezegd is, doe het weg. En houd over waarin het je goedkeuring kan hebben. We bidden nu voor alle mannenbroeders met wie we deze dagen samen mochten zijn. Ook voor degenen, o God, die het moeilijk hebben. En u kent ze veel beter dan wij het van hen horen met een paar woorden. Spreek tot hen uw woord en bemoedig ze in de stilheid van de binnenkamer. Met datzelfde getuigenis waarin ze ook deze dagen bevestigd zijn. We bidden uw zegen voor al de onzen die ons lief zijn. Geef dat we ze ook weer in gezondheid mogen ontmoeten. We bidden u ook voor de alleenstaanden. We bidden u voor alle werk wat gedaan mag worden. Ook straks weer, vanavond, morgen. Geef ons te mogen geloven dat dat dienstwerk in u verricht niet ijdel is. Dat gij, o getrouwe God, voortgaat. Met inschakeling van mensen en toch ook weer met uitschakeling van mensen. Niet ondanks, maar desondanks. Niet dankzij, maar desondanks. Hun werk, uw eigen werk, in stand houdt. En dat u dat ook doet tot op de dag van de toekomst. Van onze Heer Jezus Christus. Heren, wilt u ook geven dat de kracht telkens weer ervaren mag worden die we nodig hebben naar het lichaam. Maar ook in de helderheid van verstand en gedachten. Door de leiding van uw Heilige Geest. We danken u ook met voor hen die deze conferentie hebben mogen beleggen en organiseren. Geef ook moed en kracht om dat een volgende keer weer te mogen doen. En dat we elkaar er allemaal weer mogen ontmoeten. Dat is ook geen zekere zaak. Want dienaren zijn ook mensen en broos en sterfelijk. We vragen u eerbiedig of u ons kracht wilt verlenen. Ook door het eten wat we straks in de maaltijd tot ons hopen te nemen. Laat uw zorgende handen ook gezien mogen worden als handen. Om de verdiensten van Christus wil. Wil genadig onze gebeden verhoren, trouwe God. Onze zonden ons vergeven. Ons leiden door uw woord en geest. En ons bewaren, waar we ook zijn, bovenal voor de zonde. Dat we zo ook leven mogen in de verwachting van het koninkrijk van u. De dag van de toekomst, waarin gij zult zijn, alles en in allen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de morgenzang achter de psalmen. Morgenzang achter de psalmen, vers 3. Dat ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. 5. Verlicht ons hart dat duister is. En 6. Schenk u een zegen bij uw woord. 3, 5 en 6 uit de morgenzang achter de psalmen. Ik denk, mijn broeders, dat het nu tijd is om te gaan eten. Ja, wens u allen straks smakelijk eten en als u uiteengaat, een goede reis en God zegen op uw werk.